Dames en heren, ik vraag uw applaus voor Remco Kampert. Welkom, welkom. Ik heb de rode wijn al ingeschonken. Ik vermoedde dat die voor u was. Dat heb ik hopelijk goed gezien. Korte introductie, volstrekt overbodig natuurlijk, maar ik vertel het toch. Geboren in 1929 in Den Haag. In 1951 kwam de eerste dichtbundel Vogels vliegen toch. 10 jaar daarna verscheen debuutroman Het leven is verrukkelijk. De grote doorbraak was dat. Op 47-jarige leeftijd ontving hij de PC Hoofdprijs voor zijn poëzie tot dan toe. 1985 verscheen het Boekenweekgeschenk. We gaan er met rassen schreden doorheen. Van 88 tot 95 was daar een theatertournee samen met Jan Mulder. En Bart Chabot hebben we hier ook nog op de foto erbij. Ja. En vanaf 96 werd hij columnist voor de Volkskrant. In eerste instantie samen met Jan Mulder. U kent het nog steeds, de Camus-blokjes op de voorpagina. Inmiddels wekelijks op een vertrouwd plekje op de zaterdagkrant, de Volkskrant nog steeds. En onlangs verscheen een selectie van die columns van de afgelopen 2 jaar, van 2010 tot 2012, september 2012, een bundeling. Het verband tussen de dingen ben ik zelf. En een boek in wording, nog niet verkrijgbaar, eind deze maand gaat dat gebeuren, is de samenwerking met dochter Cleo Kampert, de fotografe. En dat wordt het boek De Ziel krijgt voeten. Welkom, Remco Kampert.
Dankjewel.
Ik bereid mij dan voor op zo'n interview en ik lees ook de interviews die anderen met u hebben gehouden. En dan schrik ik een beetje van de uitnodiging die we hebben gedaan. Want ik lees heel vaak dat u zegt dat u liever niet het middelpunt van de belangstelling staat. Dat u wat mensenschuw bent.
Ja, mensenschuw, dat is misschien, dat gaat iets te ver wel. Maar interviews, kijk, als ze helemaal begonnen zijn, zoals nu, dan vind ik het minder erg. Maar ik zie er altijd ontzettend tegen op.
En waarom dan?
Kijk, dat is een typische interviewervraag. Waarom? Ja. Daarom. Nee, omdat ik altijd geneigd ben om achteraf te denken, ik heb maar wat zitten raaskallen. Hè? En ik vrij secundair reageer ook. Tenminste, dat maakt mezelf wijs. Misschien wel, soms lukt het ook wel eens. Maar in ieder geval, het zit er altijd naast op een of andere manier. Voor mijzelf dan, hè. Er kan best een aardig gesprek uit voorkomen, hoor. Dat zal nu zeker gebeuren met u als grandioos interviewer. Maar, ik denk altijd, ik had misschien beter een gedicht kunnen schrijven of zo. Maar dat doe je ook weer niet in 3 kwartier. Dus. Oké, laten we voortgaan. Dit is allemaal vaag gemummel.
Nou ja, het is wel zo, u zit dan weer opgescheept met net waar de interviewer het over wil hebben. Dat hoeft helemaal niet gelijk te lopen, maar waar u net zin in had.
Nou ja,
valt mij op dat de laatste jaren die interviews, en dat was ook onlangs zat u bij Wim Brands, bij Boeken, dat het in één keer alleen maar gaat over de gevorderde leeftijd. Wim Brands was druk bezig om ter plekke met u een necrologie te maken. Wat is dat toch? We schijnen het een enorme prestatie te vinden.
Ja, de leeftijd lokt dat wel een beetje uit natuurlijk. Hè?
Jawel, maar met een tiener heb je toch niet alleen maar over de puberteit.
Op het ogenblik is het ook zo, of de laatste jaren eigenlijk, dat er veel doden zijn, hè? Uit het schrijversmilieu, zou ik maar zeggen.
Op die manier, ja.
Ja, dus dan denk je, hier is weer een klant. Komt binnen om geïnterviewd te worden.
U noemde als een van de schaarse voordelen van het ouder zijn dat het de kans biedt om des te harder te werken.
Ja, een aantal activiteiten die buitenshuis, zal ik maar zeggen, die nemen af. Ik ging s'avonds veel uit natuurlijk, dat doe ik veel minder. Nu heeft mij het huis uit weten te lokken eigenlijk. En Dus ja, en wat doe je dan? Je kunt niet de hele dag televisie kijken, althans dat is niet aan te raden. En ja, lezen kan wel, maar dat verveelt mij ook na een tijdje soms, wat ik niet in een bibliotheek moet zeggen natuurlijk. En maar natuurlijk wat bij mij voor de hand ligt is schrijven natuurlijk. Ja, dan kun je je mooi concentreren op alles. En er komt vrij veel uit mijn handen de laatste tijd wel op papier.
Het is er zelfs eindelijk van gekomen, dat was de allereerste aanleiding om u uit te nodigen. De publicatie die nog in het vat zit, eind februari gaat die komen. De publicatie die u samen met uw dochter deed.
Ja.
Cleo Kampert. Dat...
dat is een fotoboek van Cleo. Hè? Ja, het is eigenlijk Cleo's boek. Maar we hebben er samen een beetje aan gewerkt. Het speelt zich af in een milieu dat we allebei goed kennen. Het kunstenaarsmilieu. Hè? En het tracht te benaderen een beetje met haar fotografie. Wat er dan omgaat in een kunstenaar. Je ziet bijvoorbeeld niet een schilder schilderen. Maar je ziet hem wel misschien troosteloos in een hoekje zitten. Of zo, in zijn atelier. Of iets dergelijks.
En
ik dacht met mijn teksten ook, die niet letterlijk teksten bij de foto's zijn, maar daar zweef ik ook een beetje om het begrip kunst heen. Wat is dat nou eigenlijk? En beweegt mensen daartoe? En zo, ja. Dus het is niet vaag, hoor. De ziel krijgt voeten, inderdaad. Hè? De ziel is dan de kunst, zal ik maar zeggen. Of een afschaduwing van de kunst. Maar die moet aards zijn wel, voor mij altijd. Dus die moet wel voeten hebben.
Was dit een plan wat al langer...
We hadden ooit een plan, maar een jaar geleden, om samen een boek te maken. En dan zouden we samen op reis gaan. Maar we kwamen... En dan zou ik fotograferen en ik zou schrijven over wat we onderweg tegenkwamen. Maar dat was te vaag, dat plan. En we stranden in het metrostation Diemen. En toen dachten we, ja, misschien is dit toch niet de juiste methode.
Maar pas een jaar geleden ontstond een eerste voornemen om samen te werken.
Cleo liet me een aantal foto's zien. Gewoon zoals me vaker dingen laat zien, uiteraard. En toen dachten we, dat zou misschien wel iets zijn waar we in kunnen samenwerken. En dat is dan gebeurd. En ik wil nu eigenlijk zeggen, het is een mooi boek geworden. Maar dat vind ik zo lullig om te zeggen hier. Maar het is wel zo, hoor.
Dan kan ik dat zeggen. Dan kunnen de mensen... We hebben enkele afbeeldingen uit de drukproef. Dit is echt heel precair. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel mag. We doen het stiekem.
Dat is met Ramzi Nasser.
Met Ramzi Nasser op de bank? Waar is dit?
Dat is Alzheimer dood. Ik weet het even niet.
Ja, we gaan het niet over de dood hebben.
Nee, maar jouw dood. Was het.
En hoe is zo'n samenwerking om dan toch in één keer familiebedrijf Kampert te hebben?
Ja.
Hoe gaat dat samen met uw dochter?
Nou, kijk, die fotografie, ik ben, afgezien van deze foto en nog een ander geloof ik, ben ik bij geen van de foto's geweest. Die heeft ze zo gemaakt in de loop van het jaar in haar eigen omgeving, min of meer naar vrienden en andere kunstenaars. Maar goed, toen ben ik, naar aanleiding van die foto's, ben ik die teksten gaan bedenken.
En is dat dan, gaat dat in overleg?
Daarna, kijk, dat de tekstenschrijverij, dat doe ik dan alleen. Daar hoef ze niet bij te zitten. Maar ik laat ze wel lezen, uiteraard. En dan dachten we, nou, misschien moet deze tekst in de buurt van die foto en zo. Verder zijn er ook nog de goede ontwerpers aan te pas gekomen die dat weer anders gerangschikt hebben allemaal. Dus ja, kijk, het is voor 95% mijn dochters werk. En ik heb wat mogen aanleveren daarbij.
Die 5% uw werk, ik heb 1 pagina uitgeprint. Zou u die willen voordragen, zodat we een goede indruk hebben?
Ja, dit zijn dus losse tekstjes. Maar... Het is maar 2 regels. Alles is hier beeld en taal en beeld van de taal. Nou wordt het wat langer. Stralende ster van inzicht, voor eeuwig vastgelegd. Kunst is altijd aanwezig, ook al denk je van niet. Altijd aanwezig en steeds weer begonnen. Met dat lichaam dat steeds maar moet. In de gedachte die uitbreekt. In gebaar dat vloeit tot vorm. Die ontsnapt uit vorm, die zich omvormt tot andere vorm. Kunst zwerft over de aarde, nestelt zich dan op een onvoorzien moment, op een even tevoren nog onbestaanbare plek. Om het te maken zijn er zoveel manieren, maar het eindigt van plan of niet op die ene manier die alle andere uitsluit.
We zijn weer terug bij de poëzie. En poëzie noemt u altijd de kern van uw schrijverschap.
Ja.
U bent bij een groot publiek bekend vanwege columns in de Volkskrant. Vanwege Het leven is verrukkelijk uiteraard. Maar altijd terug bij de poëzie. Wat is u zo dierbaar aan de poëzie?
Nou,
toen
ik begon te schrijven, toen was ik een jaar of 19 of zo, toen bood ik meteen in mij drie dingen aan. Eerst was proza, verhalen waar ik schrijven. Maar ik schreef, begon ook in de schoolkant nog met een soort column. En ik schreef ook poëzie. Eigenlijk durfde ik dat pas een jaartje later of zo. Maar ik heb eigenlijk al die drie dingen tegelijk beoefend. Maar ik merk nu dat ik toch het meest om de poëzie geeft. Dat het, omdat het ook zo ongrijpbaar is. Maar het is ook het enige wat je behoudt uit het geheel. Wel wat inderdaad, waar ik mijn kern toch het meest in tracht te benaderen. Hè. Of je de kern ooit vindt, dat weet ik niet. Die bestaat de ene keer uit dit, de andere keer uit dat. En maar misschien als ik nou al die poëzie van me herlees, wat ik wel eens gedaan heb voor een column in de krant. dacht ik, er zit wel een soort, er is een wezen kennelijk, maar ik kan er niet precies de vinger op leggen wat mijn wezen precies is. Maar als het ergens is, dan schuilt het in die poëzie.
Het is autobiografischer dan de columns.
Ja, zeker. Ja, de columns zijn, ze gaan wel van een bepaalde situatie van mijzelf uit, meer of meer. Maar als ik zeg ik loop op straat, dan hoef je niet aan te nemen dat ik dan ook op straat heb gelopen. He, zoiets. Maar goed, columns die zijn naar aanleiding van een onderwerpje. Maar met verhalen, of kleine romans die ik schrijf, die zijn al vaak iets meer meegemaakt. Wel, maar zo en zoveel vermommingen. De ik kan zich in veel vermommingen steken. Hè? Dus waar ik nou precies aanwezig ben, maar in mijn poëzie het meest.
U zei dat als er een column geschreven moet worden, dan is dat een kwestie van gaan zitten en pas opstaan als het er staat.
Ja.
Maar voor poëzie schijnt dat niet zo te gelden.
Nou, nee, poëzie, daar geldt geen deadline voor. Dat komt en dat gaat. En als het in je opkomt, een paar regels, daar begint het dan mee, min of meer. En dan moet je, en dat overkomt mij heel vaak op straat, lopend, en dan moet er als de bliksem naar huis. Ik denk, dat moet ik nu opschrijven. Want anders, de mens vergeet veel, en zeker op mijn leeftijd, dus anders ben ik het weer vergeten. En dit zou wel eens een gedicht kunnen worden. Maar, en soms ga ik dan nog een paar regels ermee door en dan stopt het weer. En vroeger dacht ik, ik moet het in één klap afmaken allemaal. Maar dat doe ik nu niet meer. Ik kan het rustig, hoewel ik minder tijd heb, kan ik het wel laten betijen.
Maar waar columns schrijven en proza schrijven dus werk is en wat je kan afdwingen bij jezelf.
Ja.
Geld voor poëzie, dat moet inspiratie zijn.
Ja, daar kan ik.
Dat ongrijpbare van inspiratie.
Nou ja, dat is zo'n idioot woord, hè, zeker zin. Maar ja, het is wel, het werkt wel, dat woord. Er is een soort inblazing nodig, ja.
Dat is echt ook het gevoel van het overkomt.
Ja, en die kun je niet afdwingen. Die overvalt je.
En wat geeft dat dan als dat binnenkomt?
Nou, een vreugdevol gevoel, op zijn minst. Ja, een gelukkig gevoel. Wel, dat eerste moment van, iets zou iets kunnen worden, dat is een heel gelukkig moment.
En dat is ook het gevoel van bij een kern raken, een kern die op geen andere manier onder woorden te brengen is.
Ja, dat zou ik niet weten. Ik heb nu, ten eerste, je schrijft natuurlijk minder lang aan poëzie dan aan een roman. Morgen hoop ik de laatste pagina van een kleine roman te schrijven. Of ik weet wel zeker dat ik dat morgen zal doen. En dat zal wel een gevoel van verlossing geven. Eindelijk. Het is af. Maar niet dat een beetje geroutineerd gevoel. Van, het is af. Dat meer dan, ik heb een mooi gedicht geschreven.
Het werk zit erop, dat gevoel.
Ja, het is een klus geworden dan.
Maar wel een leuke klus.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, want anders zou ik ermee stoppen.
Is dat zo? Want ik begreep, u schreef graag poëzie. U bent met goede vriend Rudy Kausbroek bent u naar Parijs gegaan in uw jonge jaren om daar gestenselde bundeltjes aan de man te brengen.
Ja.
Nou ja, dat aan de man brengen, dat viel goed tegen.
Nou, we hebben een paar verkocht op de boulevard Saint-Michel aan Nederlanders.
maar toen toch drong het besef door, wil ik hier geld mee verdienen, dan is proza toch wel de geëikte weg?
Ja, kijk, ik heb lang gedacht dat schrijven, dat ik dat niet moest doen. Omdat ik voor mezelf had verzonnen, en ook door de school waar ik op zat, je moet iets worden in de maatschappij. Je moet een eerzaam vak krijgen. Liefst meester in de rechten of zoiets. Want op die school gingen werden veel leerlingen doktoren of meester in de rechten of voorzitter van de roeiclub. Of zo. En ik dacht, ik moet ook zoiets, hè? Want met schrijven kun je geen geld verdienen. En dat is ook heel lang het geval geweest trouwens. Maar ja, dat schrijven, dat al het andere. Ik had ook geen studiehoofd, dus ik had helemaal... Ik ben eerder van middelbare school afgegaan. Want ik me daar niet prettig voelde. Nou, dus van studie kwam er dus ook niks. En dan maar schrijven. God, als ik dichtje in de schoolkant ga schrijven, misschien is dat het of zo. En toen kwam ik in aanraking met mensen die het schrijven echt serieus namen. Mijn collega dichters, de vijftigers, Lutje Ber, et cetera, ga ze niet allemaal weer opnoemen. Maar dat, toen dacht ik, verdomme, het is een heel serieuze business eigenlijk al dat schrijven. En dan, om een beetje geld te verdienen, schreef ik dan columns wel, toen al. En ik vertaalde ontzettend veel boeken, toneelstukken en zo. Daar zat dan het geld in waar ik me in leven hield, om dat andere te kunnen schrijven. Toen met Leven Verschrikkelijk braken betere tijden aan. Dus dat heeft toch wel een jaar of 12, 13 geduurd voor ik een beetje mezelf kon bedruipen. En ook zelfs ook nog een huwelijk top na kon houden.
Wat ik verrassend vond om te lezen in de bundeling columns, dat er toch nog steeds een grote onzekerheid zit in het schrijven.
Ja, en het...
Een angst om door de man te vallen, zeg
ik. Ja, dat schrijf ik eens. Ja, je denkt eigenlijk, eigenlijk zit ik me aan te stellen, denk ik, altijd nog. En ik doe maar alsof ik het kan. Maar ik denk niet dat ik de enige schrijver ben die dat voelt. Het is een raar gevoel. Het is een beetje aanstellerij ook, hoor. Want natuurlijk weet ik langzamerhand wel dat het toch wel... dat het kan staan, op zijn voeten kan staan.
Beetje aanstellerij.
Maar niet helemaal. Dus iedere keer, ook als je iets af hebt, vooral een boek dan in dit geval, dan denk je, ja, nou, het is af, hè, wat ik daarnet, hoi hoi. Maar, ja, nou, maar het, nu op weg naar het volgende boek, want dat moet veel beter. Daar moet ik echt het heel goed doen. Hè. Hier heb ik toch maar weer met de pet naar gegooid. Wat niet, helemaal niet waar is eigenlijk, maar die gedachte overvalt me wel. Het kan veel beter allemaal.
Maar er is geen recept, er is geen maatstaf.
Nee.
Had u niet toch liever...
Ik heb nooit de zekerheid gekregen. Ik kan heel goed schrijven. Nu ben ik er en ik schrijf gewoon door. Ik heb wel doorgeschreven. Ik schrijf nog door. Maar die zekerheid van dat het iets waard is, die weet ik niet. Dat komt in het volgende boek.
dit gevoel is heel mooi beschreven in de column Willen Moeten Kunnen.
Oh. Ja.
Zou u zo goed willen zijn om dit te lezen?
De hele column?
Waarom ook niet, toch?
Ja, even zien wat er... Want ik weet nog niet allemaal.
Doe ik een plezier er nog bij te schenken?
Ja, graag. Willen moeten kunnen. De zon schijnt al dagen... En ik wil naar buiten waar de vogeltjes fluiten. Maar ja, dat kan niet, want er moet geschreven worden. Dat wil de krant, dat wil de uitgever en dat wil ik zelf. Niemand vraagt zich af of de lezer dit ook wil. Ikzelf ben de eerste die het zich niet afvraagt. Waar komt die wil vandaan? Die is op een dag ingeslopen toen ik even niet oplette. Het gebeurde toen ik een jaar of 17 was... Voor die tijd ging ik naar buiten wanneer ik wilde. Buiten floten de vogeltjes en chilpten de meisjes. Huiswerk maken wilde ik niet, dus was er geen reden om binnen te blijven. Zelfs mijn eerste gedicht, dat kwam als een overval bij klaarlichte dag, schreef ik buiten, gezeten op een bankje in het pantsoen, niet ver van de school waar ik uitgelopen was. Toen mijn onwil om huiswerk te maken de school ertoe bracht... mij als een ongewenst persoon niet meer toe te laten, bracht een periode van onbelemmerd buitenspelen aan. Ik schreef meer gedichten, een verhaal, twee verhalen. Ik besefte dat ik ermee door zou moeten gaan, want ik kon niet anders. Mijn willen was nu ook moeten geworden. Dat was niet erg, want ik wilde niets anders. Het was een bange periode. Hoe graag ik ook wilde, zou ik wel kunnen. Als ik het niet redde, was mijn leven in de knop gebroken en restte me slechts de bedeling tot de dood erop volgde. Had ik mijn school maar moeten afmaken, dat kon nu niet meer, hoewel het natuurlijk wel gekund had als ik het had gewild. Met een vriend die ook wilde schrijven, richtte ik een blaadje op. Het telde weinig exemplaren en die werden voornamelijk verspreid onder familieleden en kennissen. Zo werd voorkomen dat mijn talentloze niet kunnen wijd en zijd bekend werd. Ik ontmoette schrijvers die het wel konden. En althans geen blijk van gaven dat ze daar ook maar een seconde aan twijfelden. Zij waren voorzien van een heilig moeten. Bij mij was dat moeten minder heilig. Het werd gevoed door de wens om brood op de plank te krijgen en een vriendin in bed. En een vriendin in een bed dat enig perspectief bood. Aan mijn kunnen bleef ik twijfelen. Ik las andere schrijvers om te zien hoe zij het deden. Zo zou ik het nooit kunnen. Tot mijn eer zij gezegd dat al had het gemoeten, ik dat ook niet wilde. Zo behoed ik mezelf voor het quasi-kunnen dat epigonisme heet. Gedreven door het moeten van geld verdienen, schreef ik meer gedichten en verhalen die nu ook in officiële literaire tijdschriften werden geplaatst. Hoofdschuddend las ik mijn bijdrage over, zag slap en slordigheden, sloeg hele zinnen over bij het lezen, had het schaamrood op de kaken. Maar kennelijk was er, waar een wil was, een weg naar de literaire tijdschriftredacties. En ook uitgevers bleken niet de slimste te zijn. Een ervan wilde een boekje met verhalen van me uitgeven. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, moet hij gedacht hebben. Het boekje kwam uit... En ik bereidde me voor op het ergste. Nu zou ik definitief door de mand vallen. De recensenten tot mijn ware proporties van iemand die zo nodig moest, teruggebracht, zou ik de wereld vaarwel moeten zeggen. Nooit meer buiten spelen, tenzij zwaar van mond was mijn lot. Maar de recensenten waren welwillend. Ik wist beter, maar protesteerde niet en daalde in mijn achting. Door niet te protesteren, bracht ik mezelf in de positie dat ik door moest schrijven om aan de verwachtingen te voldoen. Ik wilde niet, maar moest. In mijn onkunde had ik mezelf tot eeuwig binnenzitten veroordeeld. Ik zit nog steeds binnen, gekneveld op mijn stoel door dezelfde twijfel. Buiten woedt de boekenweek, het zonlicht valt naar binnen, aan de bomen zie ik dat het windstil is. Kilometers verderop stormt het in het vingerhoesje water van de politiek. Misschien moet ik van geluk spreken dat ik daar niet in terecht ben gekomen. Hoe dan ook, ik wil, moet en kan niks anders. Dank u wel.
In deze column, u schrijft, bij het herlezen van die eerste publicaties, schaamrood op de kaken, want je ziet slap en slordigheden.
Ja.
Hoe komt zo'n bundel dan weer tot stand? Is dat het eindeloos herlezen van 2 jaargangen Volkskrant en dan daar ook weer slap en slordigheden in constateren? Gebeurt dat nog steeds?
Nee.
Moet er iets gebeuren aan die columns nog voordat ze in
dit... Ik moet ook zeggen, maar red dan ook wel dat ik niet zelden herlees mijn eigen werk.
Maar voor het samenstellen van zo'n bundel, daar gaat de selectie aan vooraf?
Nee, dit zijn gewoon achter elkaar alle... Ik geloof dat er 1 stukje uit is gehaald wat niet...
Heel veel slappe slordigheden had.
Nee, maar dat viel op buiten op een of andere manier.
En de columns zijn ook gewoon integraal geplaatst?
Ja.
Niks meer.
Nou, misschien heb ik wel eens een woord veranderd, maar heel weinig hoor. Niks volgens mij zelfs.
Maar gewoon voor de zekerheid niet meer herlezen, jij?
Nou ja, maar goed, ik heb op de kant natuurlijk is er een redacteur nog. Hè? En weet je, herlees dat samen wel met de redacteur vanwege de spelfouten en zetfouten. En zetfouten eerder dan spelfouten. He, dat soort dingen. Ja, die maak ik niet zo vaak.
Het herlezen, dat deed u zeker wel voor een kleine reeks van deze columns. Daar herlas u oude gedichten weer. Als een soort geheugensteuntje, waar u die bedoelt. En zo nu en dan citeert u passage uit die gedichten. En vaak laat u die ook vergezeld gaan van enige zelfkritiek. Zo zie ik ergens, het gedicht is afgelopen... En u schrijft, lamenteerde ik. Er viel nog een hoop valse romantiek af te leren, destijds. Ik moet er nog altijd voor uitkijken.
Ja.
Die valse romantiek blijft doorleren?
Nou ja, romantiek wordt snel vals. Hè?
Is dat daar, zo?
Nou ja, in mijn geval dan een soort sentiment. Waar je ook wel eens hele slechte films... kunnen het ook wel eens bij een bepaalde scène of zo... de tranen in je ogen komen... Bijvoorbeeld, terwijl het een beroerde film is, waarom ben ik daar in godsnaam naartoe gegaan? En dan opeens, Ja, nou, zoiets bedoel ik. Kunst en kies.
En u moet zichzelf ervoor behoeden om dat effect niet op te roepen.
Nou ja. Het is een beetje overdreven allemaal. Een beetje dik aangezet wel hierin. Maar ja, soms wel. Ja, je kunt toch, vooral als ik glas op heb, hè, en ik... Zoals s'nachts of zo, dat gebeurt wel eens een keer. En dan ben ik met een gedicht bezig. Hè? Want ja, nu de ware geest, de spiritus, bevang mij. Dit is fantastisch. Dan ga ik met mezelf op de loop, min of meer. En vind dat prachtig. En de volgende ochtend is het... Jezus, hoe heb ik gedurfd? Wat een onzin staat hier.
Maar is dat nog altijd...
Maar dat gebeurt me zelden meer, want ik... Enfin, ik drink nu omdat ik hier ben een beetje, maar...
Want ik wou net vragen, die romantiek van het schrijverschap... het dichterschap nog misschien als ultiem voorbeeld... met een goede fles rode wijn... Schrijven?
Ja, nee, onmogelijk. Ik heb 1 heel lang gedicht geschreven een keer. Bijna als experiment. Een hele nacht door gedronken en doorgeschreven ook. Dat gedicht heet Solo. Het staat ergens in een bundel. Maar dat was bijna bewust gedaan, gezien wat ervan komt en zo. En dat, ja, dat viel me eigenlijk best mee. Wel, ik was af en toe een driftaanval in het gedicht dan op een bepaald persoon of zo. En dat, ja, nu kan ik het eindelijk opschrijven.
Hoeveel flessen waren daarvoor nodig?
Nou, 2, denk ik. Wel heel goede, zware wijn. Bourgogne.
Poëzie, het is uw eerste en grote liefde. En het is een manier, heeft u wel eens gezegd, om vat te krijgen op de werkelijkheid.
Ja.
Is dat een manier die werkt? Of is het hopeloos?
Nou ja, eventjes werkt die. En daarna raak je die greep kwijt en ga je proberen ze opnieuw bij de stol te grijpen. Ja, dat, ja. Maar ja, de werkelijkheid is continu natuurlijk. Hè. Het is niet zo dat je... dit soort opmerkingen van mezelf... denk ik, wat bedoel ik eigenlijk daarmee? Greep op de werkelijkheid.
Ik wou het bijna gaan vragen.
Greep op de werkelijkheid, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Kijk, het is ook niet zo dat je de hele dag lang denkt... ik leef nu in de werkelijkheid. Hè? Je rommelt maar wat, je rommelt je maar een beetje door de dag heen, min of meer. Dus, ja, maar goed, maar in woorden klinkt dat allemaal anders. Hè? Maar ja, ik moet
hoe kan poëzie een reddingsboei zijn voor de verwarring?
Nou, er zijn toch gedichten. Ik uiteraard voel ik me ook wel eens niet zo helemaal gelukkig in het leven. Gezien ook wat er allemaal dan in die werkelijkheid gebeurt. Zo de gruwelen die je elke dag onder je neus krijgt gevreven. Onder je ogen. En dan grijp ik wel eens terug naar poëzie van anderen. Niet zozeer mezelf. Ja, bepaalde dichters zoals Ezra Pound. Of Amerikanen vaak. Of Seamus Heaney, prachtige Ierse dichter. Carlos Williams, mooie dichter. Maar ook de Mei van Gorter, bijvoorbeeld. Ook. En dat geeft een soort houvast. Wel, dat is fantastische poëzie. En dat is onttrokken aan al die misère om je heen, vaak. Wel, dat helpt mij.
Is het
wel,
dan...
Dat is een soort reddingsboei, het lezen van iets heel moois.
Maar dat u zegt, het is onttrokken aan de werkelijkheid. Is dat de waarde? Misschien dat op een eiland...
Nou ja, nee, dat zitten lezen is een beetje onttrokken. Die poëzie zelf is natuurlijk niet onttrokken aan die werkelijkheid van het moment dat die poëzie werd geschreven. Een dichter als Carlos Williams. Ja, dat was een Poolse, Amerikaanse arts. En die beschrijft eigenlijk al zijn een heel armoedig gebied. Al zijn... ja, mensen die bezoekt en zo, prachtige dichten. En heel, heel werkelijk allemaal voor die tijd dan. Maar ik zit daar een beetje onttrokken aan de werkelijkheid, die mooie dingen te lezen.
En dat werkt op een andere manier dan proza?
Nou, dat maakt me rustig dan. Hè. Ik ben dan, voel me niet senang en... ongelukkig of vervelend, ongedurig. En denken, god, hoe ontkom ik aan al die gruwelijkheden die ik nu net weer gezien heb op tv of in de krant of weet ik veel wat. Dan helpt die poëzie enorm.
Gruwelijkheden bovendien waar u dan zaterdagochtend weer een column over geschreven moet hebben voor de Volkskrant.
Nou, daar schrijf ik niet speciaal over gruwelijkheden. Nee.
Werkelijkheden dan toch op zijn minst?
Ja, ja, ja.
Wat komt er morgen vroeg in? Wat
is maar kijk, ik... wat heb ik geschreven? Vorige week had ik over Flaubert. En nu... Oh, ik fladder een beetje van de hak naar de tak. Ja, diverse onderwerpen. Maar wel aardig gelukt, volgens mij. Maar ik ga nu even... Moet u ergens kopen dan, hè?
Wij zien het morgen allemaal op de mat liggen. We gaan wachten ongeduldig tot de ziel krijgt voeten in de winkel ligt. Ik heb begrepen 26 februari, maar
ja.
Ik ga mij daar niet op vast laten pinnen. Nee. Laten we hopen dat het er dan is. Nu is er in ieder geval het verband tussen de dingen ben ik zelf, de bundel, columns. Remco Kampert, ik dank u heel hartelijk voor het komen.
Dank
een hand
je,
en een hartelijk applaus. Ja. Remco Kampert, dank u wel.